Same.
Second. Vooraf heb ik de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 30 juni hoopt om 10 uur dominee Pea van Tricht uit Ede voor te gaan en om 18:30 dominee J. Belder uit Harskamp. De collecte vandaag, de eerste collecte voor de algemene doeleinden, de tweede collecte voor de plaatselijke gemeente. Voor de data geldt zo de Heere wil en wij leven. Laten wij deze dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Loof de Heere, want hij is goed, want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Wij gaan zingen Psalm 118 vers 1 en 7. Wij beleiden ook vanavond ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en zingen als antwoord daarop Psalm 118 en nu het 14e vers. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. Psalm 118 vers 14 als antwoord op de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, maar ten derde dagen wederom is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden. Wederopstanding van het vlees of het lichaam. En ik geloof in eeuwig leven. Amen. Laten wij samen bidden. Heer in de hemel, weer riep u de gemeente samen. Weer lag uw woord geopend. Weer mogen wij de psalmen zingen. En weer mogen we in gebed tot u naderen. O God, wat bent u goed voor ons. Week op week. Jaar in jaar uit. Zondag aan zondag, 's ochtends en 's avonds. Het is uw onverbreekbare trouw, uw onnoemelijke grote liefde, uw taai geduld. Wij zeggen u heel hartelijk dank dat u ons hier bracht. Wij belijden ook dat het niet is wat we verdienen. Want waar u trouw bent, zijn wij ontrouw. Waar u goed bent, zijn wij door en door zondig. U bent liefde. U heeft lief, maar wat zitten wij vaak vol boosheid, wrok, en als u het niet verhoedt, haat. Waar u geduldig bent, zijn wij zo ongeduldig, hebben wij er zoveel moeite mee om even te wachten op u. Heren, we danken u daarom dat u ons riep, zulke mensen, zulke zondaren. Maar is dat ook niet de reden dat u ons riep? Omdat wij een boodschap nodig hebben. Uw boodschap, uw woord, uw evangelie, het kruisevangelie. Daar bidden we dan ook om. Nu we op het punt staan om uw woord te openen. En daarna uw woord te horen en te verkondigen. Wees zelf aanwezig. Open onze ogen voor uw woord. Open onze oren voor uw stem. Open ons hart voor uw evangelie. Ja, geef dat alles in ons open mag gaan, zodat uw woorden bij ons kunnen binnenstromen, kracht zullen doen en ons van binnenuit zullen veranderen. Heren, dat kunnen wij niet zelf maken of doen. Wij hebben de deur vanuit ons gezien naar u dicht gedaan. Ons hart zit door onze eigen schuld potdicht. En als het aan ons ligt, blijft het dicht. Maar u spreekt en het is er. U gebiedt en het staat er. Door de kracht van uw geest en de macht van uw woord kunnen gevangenisdeuren open. Dan is het toch voor u ook niet onmogelijk om onze ogen, onze oren en ons hart te openen. En daarom bidden we ook dit. Open ook onze mond, opdat we zouden gaan roemen in uw daden, in uw werk. Roemen in uw kruis. Roemen nu, hier, vanavond in deze kerk, maar ook straks thuis. Ook morgen op ons werk. Dinsdag, woensdag, ja de hele week, ons hele leven. Werk zo vanavond, Heren, vernieuw ons hart. Voor het eerst of opnieuw. Maak dat wij allen nieuwe schepselen worden door uw eigen werk. Heren, wij bidden u grote dingen, maar voor u is niets onmogelijk. We bidden ook dingen die we niet verdienen. Maar het zou tot uw eer zijn als zondaren worden gerechtvaardigd en goed gaan spreken over u. En daarom bidden we het vrijmoedig, pleitend op het offer van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Wij openen de Bijbel vanavond op twee plekken. Allereerst lezen wij Deuteronomium 21, vers 22 en 23. En vervolgens Galaten 6, vers 11 tot en met 18. Maar eerst twee versen uit het Oude Testament. Deuteronomium 21, vers 22 en 23. Deuteronomium 21 vanaf vers 22. Voorts, wanneer in iemand een zonde zal zijn, die het oordeel des doods waardig is, dat hij gedood zal worden, en gij hem aan het hout zult opgehangen hebben, zo zal zijn dode lichaam aan het hout niet overnachten. Maar gij zult het zekerlijk dezelfde dagen begraven, want een opgehangene is Gode een vloek. Alzo zult gij uw land niet verontreinigen, dat u de Heere uw God ten erve geeft. Tot zover Deuteronomium en dan lezen we Galaten 6 vers 11 tot en met 18. Galaten 6 vanaf vers 11. Ziet hoe grote brief ik u geschreven heb met mijn hand. Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden, alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Want ook zij zelven die besneden worden, houden de wet niet, maar zij willen dat gij besneden wordt, omdat zij in uw vlees roemen zouden. Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar een nieuw schepsel. En zoveel als ze naar deze regel zullen wandelen, over dezelfde zal zijn vrede en barmhartigheid, en over het Israël Gods. Voorts, niemand doe mij moeite aan, want ik draag de littekenen van de Heer Jezus in mijn lichaam. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest, broeders. Amen. Tot zover het woord van God. De kern voor de preek is vers 14 van Galaten 6, die zal ik nog een keer voorlezen, vers 14. Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. We schrijven boven de preek kruistriomf, kruistriomf. Twee punten, allereerst let op, roemen in het vlees en als tweede roemen in het kruis. Wij zingen ter voorbereiding op de verkondiging Psalm 119 vers 10 en 86 vers 10 gaat over dat de psalmdichter een vreemdeling geworden is op aarde. Nou, Paulus die zegt ook, hè, de wereld is voor mij gekruisigd en ik voor de wereld. Hij is als het ware een vreemdeling geworden op aarde. Vers 10 en 86 van Psalm 119. Psalm 71 vers 14 en 17 is ons antwoord op de verkondiging. 71 vers 14 en 17. Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Kruis, triomf. Ja, gemeente, wat een tekst, hè? Alles zit erin. Een geloofsbelijdenis in één zin, de kern van het evangelie in één vers, rechtvaardiging en heiliging in één beweging. Schitterend. Alleen zeg eens, roemt u mee? Zeg jij het na? Dat is geen rare vraag, toch? Want het kruis. Wij zijn christenen anno 2024. Wij horen elke zondag in de preek horen we over het kruis. Alleen wie deze tekst met bijbeloren aanhoort, die weet wel beter. Het kruis is lijden en sterven. Het kruis is marteling en pijniging. Het kruis is hel en verdoemenis. Want vervloekt is een ieder die aan een hout hangt, zo lazen we. En daarom roept u mee. Zeg jij deze tekst na? Dat is niet vanzelfsprekend, want velen roemen namelijk in het vlees. Kijk maar, Paulus is er verbolgen over. Zie je hem staan? Zijn spieren staan gespannen, zijn gezicht staat strak, de onrust is van zijn gelaat af te lezen. In krasse woorden spreekt hij zijn zinnen, in stevige taal zegt hij wat zijn schrijver op moet schrijven. Want de notulist die zit achter zijn bureau, hij luistert naar Paulus, hij trekt het perkament evenrecht, doopt zijn veer in de inkt en schrijft precies op wat Paulus hem opvraagt. Ieder woord is raak. Iedere zin beladen. De gelaten brief wordt wel de scherpste brief van het Nieuwe Testament genoemd. De schrijver zet een punt, hij legt zijn veer neer, stapt achter het bureau vandaan, Paulus gaat zitten, leest de brief nog eens door, pakt zelf de veer even op en schrijft tot slot zelf nog enkele woorden. Ja, zo ging dat wel vaker in die tijd. De een dicteerde, de ander noteerde en tot slot schreef de afzender zelf nog enkele woorden op. Zo ook hier. Paulus vat de kernboodschap van zijn brief nog één keer samen. De boodschap die niemand mag ontgaan. Kijk maar, vers 11. Daar staat in onze vertaling, ziet hoe groot de brief ik u geschreven heb met mijn hand. Dat mag je ook vertalen met, ziet met wat grote letters ik u met mijn eigen hand schrijf. Dat is ook hoe de meeste verklaarders deze tekst uitleggen. Want de brief is niet eens zo groot, de Romeinenbrief is groter, de eerste brief aan de Korintiërs is langer, ook de tweede brief aan de Korintiërs is langer. Het gaat hier waarschijnlijk niet om een lange brief, maar om het zelfgeschreven slot, vers 11 tot en met 18. Dat schrijft Paulus met grote letters op met zijn eigen hand. Zo groot dat wij het vanavond tot in haast nog kunnen lezen. Wat staat er dan? Nou, lees maar mee, vers 12. Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden, alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Zo. Wat een beschuldiging, hè? Ja, dat zal vast, zeg je. Alleen help me even, want waar gaat dit over? Nou, schrik niet. Dit gaat over godsdienstig toneelspel. Godsdienstig toneelspel? Ja, ik zal het uitleggen. Paulus schrijft zijn brief aan de gemeente van Galatië. Een tijdje is hij hier voorganger geweest. Hij verkondigde het evangelie van vrije genade. Hij verkondigde de zaligheid door het geloof alleen. Maar op een dag trekt Paulus verder en er komen nieuwe voorgangers in de gemeente. Alleen wie goed luistert naar hun preken, die hoort dat hun boodschap net iets anders is. Je moet goed luisteren, want zij spreken ook over zonde en genade. Zij hebben het over kruis en verzoening. Ze preken gewoon uit de Bijbel. Ze noemen de naam van Jezus. Alleen toch is er verschil. Hoor maar, want hun preken klinken ongeveer zo. Gemeente van Galatië. Jullie zijn een christelijke gemeente, daar zijn we dankbaar voor. Jullie geloven in Jezus, dat is goed. Alleen als je een echte christen bent, dan moet je ook de ceremoniële wetten onderhouden. En de besnijdenis in het bijzonder. Jezus is gekruisigd, belangrijke gebeurtenis. Maar dat betekent niet dat je die besnijdeniswet zomaar aan de kant kunt schuiven. Gemeente van Galatië, geloof in Jezus en houd je aan de ceremoniële wetten. Roem in het kruis, maar laat je ook besnijden. Dan ben je zalig. Amen. Zo preken die voorgangers en zo gaat het. Mannen gaan zich laten besnijden. Jongetjes worden meegenomen, ook hun voorhuid wordt weggehaald. En allerlei ceremoniële wetten die worden weer belangrijk in de gemeente. Maar zegt u, waarom preken die voorgangers dit? Is dit onervarenheid of een gebrek aan theologische opleiding? Nee. Dit is zelfhandhaving. Zelfhandhaving? Ja. Ze willen hun leven kosten wat het kost vasthouden. Ze willen hun eigen identiteit verdedigen, ook al kost ze het evangelie. Kijk maar, want die voorgangers, dat zijn Judaïsten. Ja, dat is een moeilijk woord, maar dat zijn christenen met een Joodse achtergrond. Zij geloven in Jezus, maar willen tegelijk hun Joodse volksgenoten te vriend houden. Alleen dat weet jij ook wel vanavond, denk ik. De Joden in Jeruzalem, die hebben moeite met heidenen, ook met christenen uit de heidenen. Want heidenen, die zijn onbesneden. Ze horen niet bij Gods verbondsvolk. En daarom moet je er ook niet te veel mee te maken hebben. De spanning loopt inmiddels hoog op. De druk vanuit Jeruzalem neemt toe. Voor de Judaïsten wordt het steeds gevaarlijker om met die christenen uit de heidenen om te gaan. Er wordt in vers 12 zelfs gesproken van vervolging. En daarom roepen zij die gemeente van Galatië op om zich te laten besnijden. Ja, een slimme oplossing op het eerste gezicht. Want denk even in, ze verkondigen het evangelie en dienen daarmee Jezus. En tegelijk roepen ze op tot de besnijdenis, zodat ze tegen de Joodse gemeenschap kunnen zeggen: wij verloochenen het Jodendom niet hoor. We zijn gewoon besneden. En het levert ze nog iets op ook. Ze maken ook nog eens indruk. Want in Jeruzalem kunnen ze zich beroemen op het vlees van die gemeente. Ik bedoel, als ze zich moeten gaan verantwoorden in Jeruzalem, dan kunnen ze zeggen: luister broeders, wij houden ons keurig aan de ceremoniële wetten. En we zijn nog eens missionair bezig ook. Want niet alleen wij, maar die hele gemeente is inmiddels besneden. Mannen, jongens, wij doen hier goed werk. Nou, u begrijpt, het gevaar van vervolging is weg. Ze kunnen hun werk blijven doen. En in Jeruzalem zullen ze zeggen: dat zijn nog eens voorgangers. Ze maken van heel die groep in Galatië een Joodse gemeente. En daarom staat er in het einde van vers 13: zij willen dat gij besneden wordt, opdat zij in uw vlees roemen zouden. Paulus schrijft: als jullie je nu laten besnijden, dan kunnen zij zich beroemen. Alleen als Paulus dit hoort, wordt hij furieus. Hij heeft een hele brief laten schrijven, de hele Galatenbrief, en met een zelfgeschreven slot vloeit het als in één beweging vanuit zijn pen. Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden, alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Hoor je dat? Alleen om vanwege het kruis van Christus niet vervolgd te worden. Paulus zegt: ze zijn bang. Ze doen zich mooi voor naar het vlees en ze dwingen jullie er ook toe. Maar ze doen het met één reden. Omdat ze vrezen voor vervolging. Omdat ze goedkeuring willen vanuit Jeruzalem. Het is allemaal buitenkant godsdienst. En dat niet alleen, maar het zijn ook huichelaars, vers 13. Zij die besneden worden, nemen zelf de wet niet in acht. Ziet u, ze laten zich besnijden. Ze zorgen ervoor dat de buitenkant keurig op orde is. En dan zijn ze tevreden. Maar de rest van de wet, dat komt niet zo nauw. Het zijn huichelaars. Het lijkt heel wat van de buitenkant. Maar het is godsdienstig toneelspel. Nou gemeente, mag ik eens vragen. Over wie heeft Paulus het vanavond? Ja, zeg je over wie heeft Paulus het? Over die Judaïsten, dat is net uitgelegd. Nou, dat is waar. Alleen, ik vraag over wie heeft Paulus het vanavond? Vanavond? Ja, want kijk, ik ben in de voorbereiding een hele tijd bezig geweest om te onderzoeken wie zijn die dwaalleraars in de gemeente nu eigenlijk. Is het er één of zijn het er meerdere? Waar komen ze vandaan en wat verkondigen ze precies? Alleen gedurende de voorbereiding viel het me steeds meer op dat Paulus zegt in vers 12. Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees. Voelt u? Dit gaat over allen die zich mooi willen voordoen naar het vlees. Zijn er vanavond die zich graag mooi willen voordoen naar het vlees? Nee, begrijp me goed. Ik verdenk er vanavond niemand van die een punt maakt van de besnijdenis. Ik ga ervan uit dat morgen niemand een brief stuurt naar de broeders om te vermelden dat we vanavond de ceremoniële wetten zijn vergeten te houden. Alleen zijn er vanavond mensen die zich graag mooi willen voordoen naar het vlees? Laat ik het anders vragen. Zijn er vanavond mensen die druk bezig zijn met zelfhandhaving? Want dat is waar die Judaïsten ten diepste druk mee zijn, hè? De buitenkant is op orde, maar van binnen leeft er angst en huiver. Ze zijn besneden en al, maar ten diepste hebben ze zich niet over voor het volle evangelie. Het kruis van Jezus neemt niet hun hele leven in beslag. En als het kruis niet het volle leven in beslag neemt, dan kun je twee dingen doen. Of je neemt openlijk afscheid van de Heere en gaat je eigen weg. Of je zet het evangelie een beetje naar je eigen hand. Nou, dat laatste doen die Judaïsten. En u? Jij? Zijn er vanavond die zich erin herkennen? Kijk, dat hoeft niet alleen via de besnijdenis te gaan, hè? Dat kan ook anders. Want u bent vanavond naar de kerk gekomen, voor de tweede keer zelfs. Niemand van ons heeft blijkbaar openlijk afscheid genomen van de Heere en zijn dienst. Alleen zeg eens, hoe is het met uw hart? Want u bent naar de kerk gekomen, net de kleren aangetrokken, mooie schoenen aangedaan. Het ziet er keurig uit. Misschien dat mensen wel zeggen hier in Haastrecht, hoe krijgt dat gezin het toch altijd voor elkaar? Hè? Er gaat echt iets van uit. En begrijp me goed. Ik ben er een groot voorstander van om netjes en in gepaste kleding naar de kerk te komen. Alleen als dat het enige is, ja, dan is het ten diepste vroom toneelspel, toch? De buitenkant op orde. Maar ten diepste. Ja, waarom doe je het eigenlijk ten diepste? Een prettig gevoel voor jezelf. Een goede indruk voor de buitenwereld. Een compliment van. Leeg en oppervlakkig. Roemen in het vlees. Of jij, je zit hier vanavond in de kerk, ook mooie kleren aangetrokken, goed dat je er bent. Maar morgen ga je naar school, je vrienden vragen een beetje cynisch, zo, weer naar de kerk geweest gisteren? En je zegt, ja, het moest van mijn ouders hoor, ik heb er zelf eigenlijk ook niet zoveel mee. Als ik zelf mocht kiezen, was ik ook niet gegaan. Godsdienst van de buitenkant. Zelfhandhaving. Of u trouw in de kerk vanavond, actief in het verenigingswerk, maar morgen gaat u naar uw werk, die ene collega spreekt een lelijke vloek uit. U wilt er eigenlijk iets over zeggen, maar tegelijk denkt u, wat zal hij wel niet van me denken? Het is een fijne collega, ik laat het even. zelfhandhaving. Ja, roemen in het vlees kan trouwens ook heel vroom. En dan kijk ik ook naar mezelf. In de voorbereiding hoorde ik een voorbeeld van dominee D. Overduin. Hij had gepreekt, hij kwam de consistorie in. Het was even stil, tot een van de ouderlingen zei: dat was nog eens een preek, dominee. Hij zei: je bent de tweede al. Hier van binnen zeiden ze het ook. Dat heb je eens even goed gezegd tegen de gemeente. Gemeente, u kunt de voorbeelden zelf wel aanvullen. Paulus legt het hier open tot op de bodem en hij stoot door tot de kern. Alle godsdienst die blijft steken bij de buitenkant is ten diepste zelfhandhaving. Alle godsdienst die niet verder komt dan uiterlijke zaken is mooi voor de buitenwereld, maar roemen in het vlees. En het stelt voor God niets voor. Kijk maar in vers 15. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog voorhuid of onbesneden zijn. Maar het enige dat voor God telt is een nieuw schepsel. Ziet u? In Christus heeft het besneden zijn niet enige kracht en ook niet het onbesneden zijn. Maar wel dat we een nieuwe schepping zijn. Dat is het enige wat voor God waarde heeft. Waarmee u en ik voor de Heere kunnen verschijnen. Alleen via het kruis. Als nieuw schepsel. Wedergeboren, van bovenaf vernieuwd. En dat gaat via het kruis. En dat brengt me bij het tweede. Roemen in het kruis. Vers 14. Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Door welke de wereld mij gekruisigd is. En ik der wereld. Ja, Paulus zet het hier strak tegenover elkaar. Hè? Man tegenover man. Roem tegenover roem. Zij tegenover ik. Zij beroemen zich op uw vlees. Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus. Wat een zin, hè? Want ik zei het al, wij zijn christenen anno 2024. Wij horen iedere zondag over het kruis. Wij zijn er helaas aangewend. Maar eigenlijk is het echt complete waanzin wat Paulus hier schrijft. Hè? Want dit moet je eigenlijk echt even voor je zien. Ik zal het proberen uit te schilderen. Want kom. Kom eens mee. Dan gaan we naar Jeruzalem en volgen we de Heer Jezus net voor zijn kruisiging. Zie je hem staan? Veroordeeld door het Sanhedrin. Uitgelachen door de menigte. Ten spot gehouden voor het volk. En kijk, kijk eens goed naar zijn lichaam. Rode striemen van de slagen die hij kreeg. Diepe wonden. Bloeddruppels uit die wonden. Hij is gemarteld en geslagen. Als een echte misdadiger. Soldaten dwingen hem naar Golgotha. Een zware balk wordt op zijn kapotgeslagen rug gelegd. Hij bezwijkt er bijna onder. En zo loopt hij door de straten van de stad. En hoor eens. De heidenen die schreeuwen hem na. Een misdadiger. Een crimineel. Kijk maar naar die balk op zijn rug. Het getuigt ervan dat hij naar het kruis gaat. En hoor, luister. Farizeeën roepen ook. Een vervloekte, door God zelf veroordeeld. Lees de wetten maar op na, we hebben het net gelezen. Vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. Zo loopt hij richting Golgotha. Strompelt hij de heuvel op. De dwarsbalk wordt op de verticale balk neergelegd. Ruw worden Jezus' armen uitgestrekt. Met geweld worden zijn handen geopend. Hard worden de spijkers door zijn handpalmen geslagen. Lomp de pinnen door zijn voeten gedrukt. Het kruis wordt omhoog geheven. Vastgezet in de grond. En daar hangt hij. Als een echte misdadiger. Een door God verlatene. Of twijfel je eraan? Nou, luister dan maar eens. Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hoort u? Geen antwoord. Door God verlaten. Veroordeeld. Vervloekt. Gemeente, ziet u het kruis? Zie jij de Heer Jezus eraan hangen? Paulus zegt, daar roem ik in. Die balk op Jezus' schouder meegedragen. Dat hout daar op Golgotha neergezet. Maar zegt iemand, waar komt dit opeens vandaan? Want die Judaïsten hebben het over de besnijdenis. Ze hebben het over roemen in het vlees. Wat heeft dat kruis hiermee te maken? Nou, terechte vraag. Maar luister die preek van de Judaïsten nog eens na, zou ik zeggen. Want zij preken, Jezus is belangrijk, maar je moet je ook aan de wet houden. Roem in het kruis, maar je moet ook de besnijdeniswet naleven. Dan ben je zalig. Alleen Paulus zegt, als je zalig wilt worden door de wet, dan moet je ook de hele wet onderhouden. Want vervloekt is een ieder die niet blijft in al wat geschreven staat in het boek van de wet. Galaten 3 vers 10. Dus wil je zalig worden door de wet, dan ook helemaal door de wet. En wijk je er ook maar één keer vanaf, dan ben je vervloekt. Een vloek geworden. Ja, dat zeg ik ook even tegen jullie. Ik hoop dat je nooit vloekt. Want wat je dan zegt is echt verschrikkelijk, hè? God, verdoem mij. Dat is een vloek. Paulus zegt, als u één keer een zonde heeft gedaan, één keer geroddeld, één keer gelogen, één keer een verkeerde gedachte gehad hebt in je hoofd, dan zegt de wet, vervloekt is een ieder die niet blijft in al wat geschreven staat in het boek van de wet. Al bent u besneden, al bent u gedoopt, al ziet uw hele buitenkant er keurig uit, vervloekt. Dit is diep aangrijpend, gemeente. Want dat betekent dat wij allen liggen onder die vervloeking. Of is er hier vanavond iemand die kan zeggen dat hij helemaal zonder zonde is? Nee? Dan zegt de wet vanavond, u bent vervloekt. Op weg naar de buitenste duisternis. De hel. Voor eeuwig zonder God. Aangrijpend. Alleen luister dan nu. Want zover hoeft het niet te komen. Nu is er één in die vervloeking gekomen. Daarom lazen we ook Deuteronomium 21. Een opgehangene. Is goden een vloek. Hoort u? Jezus Christus. Hij heeft zich laten oppakken. Hij heeft zich laten ophangen. Hij is een gehangene geworden. En daarom zegt Paulus, in het kruis van Jezus Christus roem ik. Hij heeft voor mij de wet gehouden. Hij heeft voor mij de straf gedragen. Hij is in plaats van mij een vloek geworden. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ja, en kijk eens goed. Paulus zegt niet, ik roem in het kruis, punt. Nee, Paulus zegt, ik roem in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Dat is een wereld van verschil, hè? Want daardoor is dat kruis de bron van het leven. Dominee Elkiewicz zegt het zo. Het dode hout wordt een boom des levens nu hij eraan hangt. en de vruchten vallen ons in zijn namen toe. Dus mooi gezegd, nog een keer. Het dode hout wordt een boom des levens nu hij eraan hangt. En de vruchten vallen ons in zijn namen toe. In zijn namen, Heere Jezus Christus, het kruis van de Heere, de Kyrios, hij die regeert, hij die de macht heeft, hij die recht heeft op mijn leven. Het kruis van Jezus, redder, verlosser, zaligmaker. Het kruis van Christus, gezalfde, hij die vanaf het kruis regeert als gezalfde koning. Hij die aan het kruis offert als gezalfde priester. Hij die aan het kruis God openbaart als gezalfde profeet. Het dode hout wordt een boom des levens nu hij eraan hangt. En de vruchten vallen ons in zijn namen toe. Paulus roemt in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Begrijpt u nu die tegenstelling tussen roemen in het vlees en roemen in het kruis? Want dat is echt in alle opzichten een tegenstelling, hè? Roemen in het vlees is zelfhandhaving. Je hebt iets om mee voor de dag te komen. Maar roemen in het kruis van de Heer Jezus Christus betekent, ik heb niets meer om mezelf te handhaven. Ik ben een zondaar geworden. Er is voor mij één reddingsmiddel in deze wereld. En dat is het kruis van de Heer Jezus Christus. Dat is mijn leven. Gemeente, roemt u het met Paulus mee? Zeg jij het Paulus na? Dat is een kenmerk van ieder christen. Een leven dat gestempeld is door het kruis van Jezus. Kijk maar, Paulus zegt dat zo mooi. Ik roem in het kruis van onze Heere Jezus Christus. Schitterend, hè? Het kruis van onze Heere Jezus Christus. Onze. Over wie gaat dit? Wie bedoelt Paulus hier nu mee met die onze? Ja, ik wacht nu bewust even, gemeente. Want ik zou nu wel willen weten wat er in uw hoofd omgaat. Of in uw hart willen kijken. Wat zeg eens. Als u dat vanavond hoort. Onze Heere Jezus Christus. Is er nu iets in u dat zegt. Ja. Onze. Daar hoor ik door genade ook bij. Gemeente, dan is dat kruis toch hetgeen waarin u roemt? Dan is dat werk van de Heer Jezus toch waarvan u leeft? Samen met allen die aan hem verbonden zijn door het geloof. Paulus oefent bij dat kruis de gemeenschap der heiligen. Rondom het kruis ziet hij zich verzameld. Met allen die de zaligheid van Christus verwachten. Het kruis van onze Heere, Jezus Christus. Roemt u het met Paulus mee? Of niet? Het is één van tweeën vanavond. Of roemen in het vlees, of roemen in het kruis. Kijk maar, Paulus deelt heel de gemeente op in twee groepen. Vers 12. Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees. En vers 16. En zovelen als er naar deze regel zullen wandelen. Over dezelfde zal vrede en barmhartigheid zijn. Ja, als je hier de grondtekst leest, dan zie je dat hier twee keer hetzelfde woord staat. Vers 12. Allen die. En vers 16. Allen die. Zie je? Als een echte tegenstelling staat het tegenover elkaar. Allen die. Allen die. Nou, zeg het maar. Bij welke allen hoort u? Jij? Of u probeert zichzelf te handhaven met een keurige buitenkant godsdienst. of u laat zich handhaven en roemt in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Een tussenweg is er niet. Maar zegt iemand, ja, ik begrijp wel dat het of is, maar ik vind dit ook wel lastig. Want Paulus is zo stellig, zo standvastig. Maar ik ken mezelf een beetje en ik val mezelf zo vaak tegen. De ene keer denk ik dat ik van de Heer Jezus ben en de andere keer twijfel ik er weer zo aan. Ik durf het Paulus niet zo stellig na te zeggen. Nou, dat begrijp ik. Alleen daarom vond ik het ook zo'n mooie ontdekking, want als je hier in de grondtekst kijkt, dan zie je dat deze belijdenis tegelijk ook iets van een gebed in zich heeft. De Statenvertaling heeft het daarom ook wel zo mooi vertaald met het zij verre van mij. Paulus staat hier niet trots en stoer, in eigen kracht en eigen kunnen. Nee, Paulus' belijdenis is tegelijk ook een gebed. Het zij verre van mij, of mogen het verre van mij blijven. Paulus' belijdenis is tegelijk ook een gebed. Dominee Elkiewicz, ik citeer hem nog maar een keer, die zegt bij deze tekst: in de binnenkamer knielt Paulus neer, Heere, houd mij vast. En naar buiten spreekt hij het uit, het zij verre van mij. Dat is mooi gezegd, in de binnenkamer knielt Paulus neer en zegt, Heere, houd mij vast. En naar buiten spreekt hij het uit, het zij verre van mij. Herkent u het? Misschien met schroom en verlegenheid, biddend en bevend. Alleen tegelijk ook met een diepe overtuiging. Zonder Jezus kan ik niet. Ik ben van hem, hij is van mij. Het kruis van onze Heer Jezus Christus. Ook mijn Heer Jezus Christus. Zonder zijn kruis ben ik verloren. Maar door zijn kruis heb ik het leven. Gemeente, dat is zo'n bevrijdend leven, echt waar. Want dat kruis van Jezus Christus maakt van u een totaal nieuwe schepping. Totaal en helemaal nieuw. De gelovige is door dit kruis echt een totaal nieuwe schepping. Vers 15. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit. Maar een nieuw schepsel. Ziet u? Besneden zijn heeft in Jezus geen kracht. Onbesneden zijn niet. Het enige dat telt is, bent u een nieuwe schepping, ja of nee? En dat wordt op Golgotha bepaald. Wat weet je nog? We volgen de Heer Jezus in zijn laatste uren net voor zijn kruising. We zijn hem gevolgd tot op Golgotha. En kijk nog één keer naar dat kruis. Paulus zegt, zie je hem hangen in al zijn lijden? Het is mijn lijden. Hij draagt het weg aan het kruis. Zie je hem hangen met al de zonden op zich geladen? Het zijn mijn zonden. Hij werpt ze weg in een zee van eeuwige vergetelheid. Zie je hem hangen, door God zelf verlaten. Het is de hel die ik verdiend heb. Hij gaat erin. Langzaam sterft hij de bittere dood. Het is de dood van mijn oude mens. Langzaam blaast hij de laatste adem uit. En zo kruisigt hij heel mijn bestaan. En zo word ik een totaal nieuwe schepping. Wat kom maar. Dan lopen we verder vanavond. Naar de hof van Arimathea. Zie je dat open graf? Paulus zou zeggen, dat is mijn graf. Zie je die weggerolde steen? Het is de steen die eens op mijn graf komt te staan. Die staat er dan wel. Maar als teken dat ik eeuwig leef. Want in hem ben ik een totaal nieuwe schepping. Met Christus opgestaan. Geheiligd en rein. Puur en zuiver. Volmaakt en perfect. Om hem te loven en hem te danken. Om hem groot te maken en hem te eren. Om hem te verheerlijken en hem te aanbidden. Wat een bevrijding, hè, gemeente. Dit leven is zo'n bevrijding, dat kan ik je niet zeggen vanavond. Want dit zet heel het leven in een ander perspectief. Dit zorgt ervoor dat niets meer hetzelfde is als voorheen. Want dan ga jij morgen weer naar school. Die ene klasgenoot die begint weer over de kerk. Zo van, ben je gisteren nog naar de kerk geweest? En jij zegt, ja, natuurlijk ben ik naar de kerk geweest gisteren. Ga je mee volgende week? Ga je mee volgende week? Ja, want wat je daar in de kerk hoort, dat gun ik jou ook. Oh, wat hoor je in de kerk dan? Nou, dat je een nieuwe schepping kunt worden. Een nieuwe schepping. Ja, een volmaakt leven. Onderweg naar een volmaakte toekomst. Dankzij het volmaakte werk van Jezus Christus. En u gaat morgen weer naar uw werk. Die ene collega spreekt die lelijke vloek uit. En u gebruikt het als aanleiding om iets te delen van het evangelie. Het levert dan wel rollende ogen en scheve gezichten op, zo van heb je hem weer. Alleen u denkt, ach, ik snap het nog ook. Het is ook zo'n andere wereld waar dat evangelie van spreekt. Ik ben gewoon een vreemdeling geworden op aarde. Ten diepste begrijp ik jullie niet meer en jullie begrijpen mij niet meer. De wereld is voor mij gekruisigd en ik voor de wereld. Voelt u? Dat kruis van Christus bevrijdt je van allerlei angst en vrees. Van allerlei buitenkant godsdienst, buitenkant vroomheid en godsdienstig toneelspel. Dat kruis geeft een diep verdriet over mijn oude natuur. Maar maakt me tegelijk ook een geheel nieuwe schepping. In Jezus Christus. Maar zegt iemand, ja, het gaat maar over nieuwe schepping. Alleen, je moest eens weten. Door genade mag ik weten een kind van God te zijn. Ik roem in het kruis. Alleen, soms lijkt het dat er nog zo weinig veranderd is in mijn leven. De zonde, het trekt nog net zo hard aan me als voorheen. De duivel, hij probeert me dagelijks te verleiden. En het lukt hem nog zo vaak ook. De hoogmoed of het roemen in het vlees, ik kom er maar niet van af. Het lijden in deze wereld, ik ervaar er elke dag hinder van. Nou, is dat zo? Dan heb ik één troost vanavond. Want Paulus weet er alles van. Kijk maar, vers 17. Hij draagt de littekens elke dag van met hem mee. En als u wilt weten hoe hij aan die littekens komt, dan moet u vanavond thuis 2 Korinthe 11 maar eens doorlezen. Zelfs de zonde heeft hem nog dagelijks te pakken. Lees dan gelijk ook Romeinen 7 er maar achteraan. Alleen Paulus zegt niet, de wereld is gekruisigd. Nee, hij zegt, de wereld is voor mij gekruisigd en ik voor de wereld. De wereld heeft niets meer aan mij en ik heb niets meer aan de wereld. Dat doet soms pijn en gaat gepaard met heel veel tranen, want we leven hier nog wel. En met alle krachten en machten probeert de wereld me bij Jezus vandaan te krijgen. Alleen daarom zou ik zeggen vanavond, klem je nu des te vaster aan het kruis van onze Heer Jezus Christus. Want juist het kruis getuigt ervan. Het oude is ten diepste al voorbij en het gaat voorbij. De nieuwe schepping zal werkelijkheid worden. En alle nieuwe schepselen vanavond zijn onderweg daar naartoe. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, zo spreek ik u vanavond maar een keer aan. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Begrijpt u nu waarom dat gezicht van Paulus zo gespannen stond? Begrijpt u nu waarom Paulus in grote letters aan zijn gemeente in Haastrecht laat schrijven? Want het zou toch verschrikkelijk zijn als u zich laat verleiden tot een ander evangelie? Want onthoud dit vanavond. Alle leer die niet tevreden is met het kruis, is een leer die je uiteindelijk bij jezelf terechtbrengt en je wil laten roemen in je vlees. Echt waar. Ga de Bijbel er maar op na deze week. Verdiep je maar eens in de kerkgeschiedenis. Alle leer die niet tevreden is met het kruis, is een leer die je uiteindelijk bij jezelf terechtbrengt en je wil laten roemen in het vlees. Dat kan godsdienstig. Alleen het kruis, ho ho ho, dat gaat zomaar niet. Je moet eerst dit voelen, dan dat ervaar. Godsdienst die je terugwerpt op je vlees. Het kan ook vrijzinnig. Zonder Jezus kruis ben ik vervloekt. Bemoei je met jezelf. Ik ben vriendelijk, doe goed aan mijn naasten. Dat is veel belangrijker in deze wereld. Zou iedereen dat maar eens doen? Het is roemen in je vlees. Alleen het kruis zet een streep door mijn eigen bestaan en maakt een totaal nieuwe schepping van me. Van boven geboren. Door de geest ontvangen. En daarom bid ik iedere dag. Laat me toch nergens anders in roemen. Dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. O kostbaar kruis. O wonder Gods. Waaraan de prins der glorie stierf. Ik wil om u zijn zonder trots. Ik acht verlies wat ik verwierf. Bewaar mij dat ik roemen zou, dan in mijns Heren Christi dood. Al wat ik anders noemen zou, is niets bij dit mysterie groot. Het rode bloed, zijn koningskleed, bedekt het schandelijk kruis. Dat wordt door alles wat hij leed, de levensboom van het paradijs. En door zijn dood en door zijn bloed, is nu de wereld dood voor mij. Ik ben gestorven, maar voorgoed, van heel die dode wereld vrij. De aarde zelf is veel te klein, voor wie u waarlijk loven wil. Uw liefde is een groot geheim. Zij vraagt geheel mijn hart en ziel. Amen. Laten we samen danken en ook bidden. Al wat ik anders noemen zou, is niets bij dit mysterie groot. Dat zijn woorden die iemand heeft gedicht. Maar zo is het wel. Een groot mysterie. Onnoemelijk veel liefde. Alles wat we anders zouden noemen, is niets bij het mysterie van uw genade. Dat we op zijn diepst en het hoogst en het breedst en het mooist en ook het afschuwelijkst zien op Golgotha. Heere, laat het deze avond meegaan. Laat het ons leven doortrekken. Laat het onze belijdenis en tegelijk ook ons gebed zijn. Laat me toch nergens anders in roemen dan in het kruis van u. Heere, we bidden dat voor ouderen in het klimmen van de jaren. We danken u als uw kruis onze levensboom is geworden. Geef dat alle ouderen van de gemeente zich geborgen mogen weten bij u. En ook hier op aarde nog een tijdje goed en groot mogen spreken van wie u bent en wat u doet. We bidden het voor mensen van middelbare leeftijd, vaak in de drukte van het leven. Het werk eist veel aandacht, het werk in de kerk vraagt tijd. De kinderen, als we die hebben ontvangen, verdienen de meeste tijd en aandacht. Geef dat ze hun werk aankomende week zullen doen in liefde en trouw tot eer van u. Zo bidden we ook voor onze jongeren, gedenk ze. Help aankomende week in studie en stages, ook als toetsweken gaan beginnen. Help in keuzes die gemaakt moeten worden. Geef dat ze zich al jong en vroeg laten leiden door uw woord en door uw geest. Zo bidden we ook voor onze kinderen, baby's en ongeboren leven. Geef dat zij al heel jong en vroeg u zullen zoeken en u zullen vinden. Zegen daartoe ook ouders, ouderen en opvoeders. Laat ze uitstralen en voorleven hoe goed het is om met u te leven. Dat bidden we ook voor alle die werkzaam zijn in het onderwijs. Zegen al het onderwijs, docenten en directie. Besturen en ondersteunend personeel. Geef dat al het werk onder jongeren gezegend mag worden. Zodat jongeren en kinderen al jong en vroeg leren leven met u. Heren, zo bidden we u voor de gemeente, jong en oud. Ook zij die om welke reden dan ook thuis zijn komen te zitten. Ontferm u. We bidden u voor de gemeente. We danken u dat er hier in Haastrecht een plek is waar u zondag aan zondag het evangelie van vrije genade laat verkondigen. Zegen al het werk daarin. Gedenk de broeders van het bestuur. Wees bij de organist. De koster. We bidden u voor dominee Liefding. Zijn vrouw en alle die om hem heen staan. Hij mag hier veel werk doen. Zegen hem. Geef dat het werk dat hij hier mag doen ook vrucht mag dragen. En dat hij de vruchten mag zien. Dat uw gemeente uitbreidt. Zorg voor hem, heren, en alle die om hem heen staan. Bouw zo uw gemeente. Breid haar uit tot eer van uw naam. We bidden u ook voor de kerk. We denken dan aan allen die net als Paulus weten wat het is om littekens te hebben omdat ze uw naam belijden. Sterk en ondersteun in de pijn en moeite. We bidden voor de kerk in ons land. Vergeef ons de ongelofelijke puinhoop die we ervan hebben gemaakt. En breng nog eens bijeen wat bij elkaar hoort. We bidden u voor ons kerkverband. Geef een terugkeer naar uw woord. Wil geven dat uw woord weer gezaghebbend zal worden en blijven. Roep ook dienaren die uw woord verkondigen. Wellicht hier uit de gemeente. Zo bidden we om een opwekking in ons kerkverband. Een opwekking in ons land. En een opwekking in deze wereld. Doe het tot eer van uw naam. En met dat we bidden om dienaren die uw woord verkondigen. Danken we u ook dat u ze roept. Zo bidden we u voor broeder Slingeland, zijn vrouw en kinderen. Zegen in de weg die ze gaan. Zegen in het preken. Help in de studie. Geef ook wat nodig is in al het andere werk. En mogen ze zich als gezin geleid weten door uw hand. Heren, we hebben veel om te bidden. We bidden in het bijzonder nog voor uw volk Israël. Gedenk in de voortdurende strijd die ze hebben te voeren. Vergoed aan dit volk wat volkeren ze in de loop der eeuwen hebben aangedaan. Tot vandaag toe. En schenkt u ze zelf de toekomst die u heeft beloofd. De toekomst die is aangebroken in de Heer Jezus. Gekruisigd. Gestorven en begraven. Nedergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag is opgestaan van de doden. Opgevaren naar de hemel. En zittend. Als de besnedene aan de rechterhand van de Vader. O koning der Joden, gedenk uw volk. En alle volkeren om Israël heen. Ja, gedenk deze wereld. En laat uw rijk van recht en vrede doorbreken. Heren, we vragen alles. Alleen uit genade. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 89, vers 3 en vers 8. 89, vers 3 en vers 8. Vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst of uw vrije genade alleen wordt de ere toegebracht. 89, 3 en 8. Wij besluiten deze dienst met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.
zegen.
Zegen.
God zegen.
Zegen.
God zegen.
God zegen.